Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Dag koopjesjagers, fashion icons en duurzame drolletjes. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 161.
En aan tafel bij ons vandaag duurzame modeactivist Sarah Dubbeldam. Ze is het brein achter het platform When Sarah Smiles. Waar ze schrijft over duurzame mode, over de fucked up wereld achter de fast fashion. En ze won recent een rechtszaak tegen Primark die ze aanklaagde voor greenwashing. Welkom Sarah.
Dankjewel.
Hallo.
Hallo.
Wat is als duurzame modeactivist eigenlijk dan jouw laatste aankoop, modeaankoop?
Ja, die is dus, ik wil dus eigenlijk zeggen, oh, dat is heel lang geleden, maar die is heel recent.
Oh, ja, ik zie
het nu ook. Nee, dat is deze broek, tweedehands van Ganni. En ja, ik was toch wel echt een beetje verliefd. Soms heb je dat met een item.
Ja.
Tweedehands praat het dan ook wel weer een beetje goed. En Ganni, ik weet niet of mensen dat weten, maar is echt heel goed bezig. Is echt een awesome merk.
En hoe schrijven we het? Ganni?
G-A-N-N-I.
Ganni, oké. Ja, ik ga het meteen opschrijven. Ja, nou, ik zag jou dus voor de deur staan. En toen dacht ik, wauw, die broek. Dus het is gewoon een hele coole broek.
Dus je kan ook gewoon duurzame modeactivist zijn. En nog steeds modieus.
Ja, ja.
Doe mijn best.
Gaan we het ook zo meteen vast nog wel over hebben. Maar dat lijkt mij ook. Ja.
We duiken er zo in. Maar we beginnen natuurlijk met onze openingsrubriek. Niet de Femimist in. Ging je het?
Ik ging het. Ik dacht ik kies eventjes iets wat aansluit op dit onderwerp. Ik was in de H&M. Nou, daar ga je al. Dat is eigenlijk al genoeg. En toen kwam ik langs het sportschap. En daar hingen allemaal hele mooie sportkleren. Hele goedkope mooie sportkleren. En ik loop elke dag hard, een klein stukje maar toch elke dag. En dat betekent dat je best wel wat sportkleren nodig hebt als je het een beetje fris wil houden. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik koop gewoon even zo'n lekker shirtje met lange mouwen, want daar heb ik er niet zo heel veel van. En nou, dat is dan mijn femimisser, want ik heb in principe het geld heus wel om een duurzamer merk uit te kiezen. Sportkleren vind ik heel moeilijk duurzaam, maar in principe bestaat vast wel en ik had dat best wel kunnen kopen. Maar de grap wil dus dat dit shirt enorm stinkt voordat ik het ooit gedragen heb. Er zit een soort van hele zure chemische geur aan. En mijn complete waslading waarmee ik het gewassen heb, is dus nu eigenlijk
besmet
met deze geur. Dus het is gewoon keihard weer in mijn gezicht teruggeslagen dat ik deze aankoop gedaan heb. Dat shirt kan ik dus eigenlijk ook gewoon niet dragen, want het stinkt echt enorm. En
er nu valt nog steeds, want je had
Ik heb het in azijn geweekt. Ik heb het in soda geweekt. Ik heb het dus meerdere keren in de wasmachine gegooid.
Oh. En het heeft 3,5 week op het balkon gelegen.
Het heeft op het balkon gelegen in een soort badje in de hoop dat het zou werken. Nou, toen ging ik het aan jou laten ruiken,
Marilotte. Ik rook niks.
Toen vond ik het wel weer meevallen, maar daarna vond ik het toch wel weer. Rook ik het wel weer. Dus ja, ik koop gewoon niet bij die fucking H&M.
Dit is een beetje in de categorie God straft meteen.
Ja, zeker. En wat ga je er nu mee doen?
Ja, nou, het ligt er dus nog steeds. Ik weet ook gewoon niet zo goed, wat doe je nou met een stinkshirt? Ik heb het ook zitten googelen van, is dit een veel voorkomend probleem? Dat kon ik niet vinden.
Ja, ik vind het vooral omdat ik de hele tijd denk, wat voor geur is het dan? Want ik heb nu dat shirtje geroken, maar toen was het helemaal nat en muf, omdat het dus 3,5 week op de balkon heeft gelegen. Ik rook niks zuurig, dus ik kan me nog steeds helemaal niks voorstellen bij deze geur.
Ja, het zit er echt in. En het zit dus nu ook bijvoorbeeld in een andere sportlegging die ik heb, omdat het in diezelfde was heeft gezeten.
Ja,
en ook in mijn paarse trui. Het zit in meerdere dingen, is het gewoon een snufje ervan gaan zitten.
Ja, je wordt er nu hyper per alert op natuurlijk.
Ja, en ik ben al zo van de geur daarmee bezig.
Dat is niet leuk voor jou.
Nee.
Nou ja, Marilotte.
Ja, wij hadden een gezamenlijke feminist.
Ja, deze stond ook op mijn lijst.
Ik weet het, maar ik ga hem doen. Wij spelen onze theatershow, hè? Koop kaarten, damnmarnie.nl/theater.
Kan het nog als deze aflevering verschijnt?
Oh, weet ik eigenlijk niet. Misschien niet.
We nemen deze aflevering vroeg op.
Ja, nee, volgens mij kan het nog net. De laatste week. Ja,
leuk, en onlangs.
Ren naar onze website. Anyway, we spelen onze theatershow nog steeds nu, op dit moment. En er was één theater dat zei... wij willen graag dat jullie spelen met een schrijftolk.
Ja.
En dat betekent dus dat je je theatershow speelt met boventiteling. Dus dan krijg je de tekst van wat je uitspreekt, krijgen mensen in het publiek te zien. Waar op zich wij heel erg positief tegenover staan. We hebben vorig jaar ook gespeeld met een schrijftolk. Love you, Rosalinde. Mm-hmm. En die had zij had dan een scherm, dat hingen we dan op. En zij had software waarmee ze dan onze teksten kon laten zien. Maar dit theater zei, nee, we gaan het zelf regelen.
Ja.
Komt helemaal goed, we gaan het zelf regelen.
Maar dit is on the spot dus. Dus terwijl je bezig bent of van tevoren en je moet je precies dus aan je teksten houden.
Oh, nou, ja. Dit is een hele goede vraag.
Ja, inderdaad.
Want het ding is, met onze show, het is gescript. Het is grotendeels wel gescript. Maar er zijn zeker een aantal momenten dat we improviseren. En dit theater zei, we gaan het met een schrijftolk doen, maar we gaan dit zelf regelen. Hebben jullie het script voor ons? Toen hebben wij gezegd, nou hier is het script, het meest recente versie van het script. Maar weet dat er een aantal punten zijn waar wij improviseren. Toen hebben zij gezegd.
Weet dat een schrijftolk is dus niet iemand die ingehuurd wordt om op de spatiebalk de tekst door te klikken. Een schrijftolk is echt een beroep. Het is een studie. Het is niet zo eventjes van, oh, ik ga even zitten en dan klik ik door de tekst heen en dan ben ik de schrijftolk. En dat was wel een beetje het gevoel wat wij bij dit theater hadden, dat zij dachten dat het zo zou werken.
Ja, precies. Maar goed, verder dachten wij ook, ja, nou ja, je zoekt het maar uit dan, als je niet, want wij hebben wel met aan de schrijftolk gekoppeld, maar dat was, nou, budget-wise gewoon niet haalbaar.
Ja.
Dus toen hebben we het ook maar gelaten. En toen kwamen we daar. En toen bleek inderdaad dat het niet gelukt was met die software. Terwijl het dus wel gecommuniceerd was op de website. En terwijl er dus ook iemand zat die ook daadwerkelijk die schrijftolk nodig had. En wat ze toen gedaan hebben is ons script uitgeprint. Waar je niks aan hebt. Want tijdens de show is het donker. Dus je kan het helemaal niet lezen. Ja. En onze Femi Misser is dus dat wij ons hier niet tegen aan bemoeid hebben. Terwijl wij wisten hoeveel moeite Rosalinde er ook in gestoken heeft om die tekst in haar softwareprogramma te krijgen en om ook precies te weten wanneer ze, zeg maar, zij heeft bepaalde woorden die wij veel uitspreken, daar heeft ze gewoon sneltoetsen voor gemaakt.
Ja. En ze heeft de show eerst online gekeken, zodat ze helemaal wist. Dus wij weten hoe ingewikkeld het eigenlijk is om het te schrijftolken.
Ja.
En wij wisten ook dat het theater een beetje warrig daarover was. En toch hebben wij nooit ingegrepen of gezegd, nou, als jullie te duur vinden, dan betalen we het zelf wel. Of, maar het erge is dus dat er dus achteraf bleek dat een luisteraar van ons heeft gevraagd om een schrijftolk bij het theater. Dus buiten ons weten om. En wij dachten dat het theater dit vanuit zichzelf aan het regelen was. Maar dit was dus omdat ze die vraag hadden gekregen. Nou, als ik had geweten dat er iemand die dat wil, dus als de vrager is, dan hadden wij het 100%.
Op jullie manier.
Ja, ik schaamde me dood. Dan zit je daar dus met een draaiboekje, zo'n mapje op je schoot, wat je dus niet kan lezen. Sowieso is dat helemaal niet handig.
En het is ook helemaal, het was ook niet geschreven voor zeg maar de ogen van het publiek.
Nee,
want er zitten natuurlijk allemaal opmerkingen in voor onszelf. Of
staat
er zit afkorting in.
Hier verschrikt kijken.
En dat zijn allemaal dingen, dat was gewoon niet de bedoeling. En inderdaad, als we het hadden geweten, dan hadden we daar met liefde budget voor
vrijgemaakt. Ja, maar eigenlijk hadden we het dus sowieso moeten doen. Dat is de feminisser.
Ja, de feminisser is, we hadden even moeten vragen, hoe gaan jullie dit precies aanpakken? Want we hebben het idee dat jullie het een beetje onderschatten. En dan hadden zij gezegd, nou, misschien onderschatten we het inderdaad. En dan hadden wij het geregeld.
Ja, want nu stond er dan dus op die website toegankelijk voor slechthorende en doof mensen.
Ja,
dat was dus niet.
Dus niet.
Ja. Ja. Echt sad was dat. Ja, ik ging daar ook met een beetje buikpijn weg. Ja. En ik ga ervan uit dat het ons niet nog een keer gaat overkomen. Maar het was wel.
Nou, dat zeg je nu wel.
Ja, precies. Daarom met een hoop slagen om de arm.
Mooie les.
Ja, precies.
Nou, Sarah, na dit lange verhaal.
Ja, nou ja, nog los van dat toen ik hierheen ging aan het nadenken was van, ben ik wel feministisch genoeg? Mm. Weet ik wel genoeg over feminisme en al die termen en zo? Wat al überhaupt natuurlijk nergens op slaat. En dat ik me daar later ook bedacht dat ik me natuurlijk gewoon inzet ook voor vrouwen in de kledingindustrie. Wat eigenlijk heel feministisch is.
Precies.
Maar los daarvan ook weer echt een mega feminisser eigenlijk. Want de filosofie is heel belangrijk in mijn leven. En ook in hoe ik consumeer en hoe ik naar duurzaamheid ben gaan kijken. Veel meer wat vind ik belangrijk. En veel meer vanuit tevredenheid gaan denken en genoeg. En ik heb heel veel filosofische boeken en ik zat erover na te denken. En het zijn allemaal mannen.
Mannen.
En heel veel witte mannen ook. En dat vind ik heel confronterend.
Ja. Ja.
Dus daar ga ik ook meteen, en daar ga ik echt iets aan doen van verdiepen hierin.
En heb je nu, als je dan nadenkt, zijn er vrouwelijke filosofen wel waarvan je denkt, oh, daar zou ik wel wat van willen lezen? Of staat ook echt niet op de radar? Dit is niet aanvallend bedoeld, maar meer...
Nee, weet ik. Nee, dat zijn meer hedendaagse filosofen. Ja. Dus ik duik heel veel in de oude Oosterse filosofie en de Griekse filosofie. En daar, dat was gewoon één grote mannenwereld natuurlijk.
Ah,
en daar komen ook goede ideeën vandaan.
Ja.
Alleen inmiddels, erg.
En ze waren er. Maar ja, goed, die geschriften zijn dan niet overgeleverd of niet belangrijk genoeg geacht. Of als ze al konden schrijven, zeg maar, dat zijn allemaal weer...
Nee, schrijven hadden helemaal geen recht, joh.
Precies. Ja. Dus dan, hoe kom je erachter? Maar ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja, en ook al denk ik van, het is toch een soort van... persoonsoverstijgend, die idee is allemaal heel mooi, maar onbewust
beïnvloedt
het sowieso mijn blik op wijsheid en wie dat zit.
Ja.
Dus dat, daar ga ik heel hard aan werken.
Tijd voor post. Lydia, hit it.
Hi, machtig mooie vrouwen.
Oh.
Insert fantastische lofzang over alles wat jullie doen. Nee, maar echt, bedankt. Zonder jullie was mijn feminisme niet wat het is. Nu stond er ook nog wat het nu is.
Wat het nu is.
Oké, dan komt mijn lievelingswoord uit deze mail. Anywayzers.
Mooi, mooi woord.
Waarover ik schrijf. Ik heb sinds 2 jaar een koophuis buiten de Amsterdamse ring. Super fijn dat dat kon in deze moeilijke tijd en uiteraard enorm geprivilegeerd. Je zou kunnen zeggen dat wij door ons bestaan bijdragen aan gentrificatie. Geheel niet feministisch. Toch wilden wij graag investeren in een eigen woning. Yay, kapitalisme. Staat er tussen haakjes. En waren de keuzes voor ons als starters daarin beperkt. Ik doe nu maar mijn best om een bijdrage te leveren aan de buurt waar ik woon. Ik heb bijvoorbeeld veel contact met mijn buren, zowel oude als nieuwe bewoners. Koop wel eens een bloemetje bij Lief en Leed en besteed mijn geld zoveel mogelijk bij lokale ondernemers. Daar zit een beetje de crux. Ik wil namelijk ook graag mijn geld zo duurzaam mogelijk besteden. En Slotermeer heeft helaas geen bio-winkel. Hiervoor moet ik naar het nog meer gegentrificeerde Bos en Lommer. Hoe maak je hier nou in godsnaam een goede afweging in? Het is allebei zo belangrijk. Ik hoop op jullie wijze raad. Lieve groeten uit Nieuw-West, Gina. Ik dacht misschien eerst even uitleggen wat gentrificatie is voor de luisteraar die denkt,
Ja.
Dat is een beetje ook afhankelijk van wie het vraagt. Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen, er komen rijkere mensen in een buurt wonen. En daardoor worden de armere mensen die er al woonden, de oorspronkelijke bewoners van de buurt, weggejaagd.
Ja.
En weggejaagd kan zijn omdat de cultuur in de wijk verandert. De manier van doen, de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het kan zijn omdat alles in de buurt een stuk duurder wordt. Dus dan heb je het over hele dure koffiezaakjes, chique bakkertjes. Die dan bijvoorbeeld de normale supermarkt die er zat, supermarktje daar wegjaagt. En het kan natuurlijk ook heel simpel komen door sociale huurwoningen die worden opgekocht en vervolgens voor hele hoge prijzen worden verkocht.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, je groeit op met je gezin daar, je wordt 1 jaar of 20 en je denkt, nou, nu zou ik zelf wel in deze buurt een huisje willen. En dat dan dus op geen enkele mogelijke manier meer kan.
Nee, precies.
Dat is een soort van heel kort door de bocht wat gentrificatie is. En sommige mensen zeggen dat het iets goeds is, sommige mensen zeggen dat het iets slecht is. Maar het lijkt mij, zodra oorspronkelijke bewoners zich ontheemd gaan voelen en niet meer thuis kunnen in een buurt, dat niet per se positief is.
Ja,
al zitten er misschien ook positieve kanten aan.
Ja, ik las ook ergens, eigenlijk creëer je daarmee gewoon een soort groep dwalende mensen, omdat ze gewoon nergens meer thuis zijn, nergens meer kunnen wonen en nergens meer op hun plek zijn. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Ja, plus... niet de mogelijkheden om überhaupt in Amsterdam dan in dit geval een leven op te bouwen. Want alles is
gegentrificeerd. Nou, dat is een moeilijk woord. Ja. Ik zat ook al zo, even oefenen van tevoren. Maar ook dan de armere mensen of lagere inkomens, hoe je het wil zeggen, dat wordt niet opgelost hiermee. Dat probleem wordt gewoon verplaatst naar een andere buurt. Ja. En mensen zeggen dus ook...
Ja, of een andere buurt, of echt daadwerkelijk buiten de stad.
Ja, dat bedoel ik met andere buurt.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, ja. Gewoon zeg maar weg van... Ja, dat kan ook Lelystad zijn bijvoorbeeld. Precies. Als je het over Amsterdam hebt. Ja,
ga daar maar heen.
Zeker niet alleen een Amsterdams probleem. Sommige mensen denken dat. Ik heb net een podcast geluisterd dat ging over Amersfoort, over de Soester Kwartier. Ik ga zo meteen even googlen hoe die podcast heet. Maar het ook in Zwolle, ook in andere plekken buiten de Randstad.
Ja, dat zal wel.
Gebeurt dit.
Ja, dus mensen worden weggedrukt uit daar waar ze zijn opgegroeid, waar ze al heel lang leven. Ja. En ik denk wel, ja, dat het goed is dat je je daar bewust van bent en dat je daarover nadenkt. Nou klinkt het wel al alsof je er heel bewust van bent.
Zeker.
En erover nadenkt. En ook gewoon echt denkt, nou ja, ik heb veel contact met mijn buren. Dat lijkt me gewoon al heel erg goed. Dat je een beetje weet wie er om je heen woont. En dat je daar mee praat en warm contact mee onderhoudt. En dat je ook dus probeert te kopen bij zoveel mogelijk lokale ondernemers. En daar dus ook je money flow, zeg maar, dat lijkt me allemaal hele goede dingen.
Ja.
En ik vraag me dan af of het zo super belangrijk is om dan ook je eten in die buurt te kopen als alle andere keuzes die je maakt dus al positief zijn voor je buurt. Zeg maar, we leven allemaal in dit systeem en uiteindelijk ga jij als individu de verandering niet maken. Dus maak keuzes voor jezelf die bij jou passen en die verantwoordelijk zijn.
Ja, het probleem ontstaat dus ook echt wel bij politiek en bij dus de woningcorporaties die dus woningen gaan verkopen. Dus het is niet zozeer het individu alleen aan te rekenen. Omdat we ook met z'n allen in die fucked up woningmarkt zitten en allemaal ook maar gewoon ergens willen wonen.
Ja, en dit is gewoon de plek die je dan dus nu blijkbaar, want je schrijft ook de keuze is voor ons beperkt. Ja, dit is wat je kunt krijgen en natuurlijk pak je dat dan? Dus dat is hartstikke logisch.
Ja.
En inderdaad, wees je van bewust en maak goede keuzes, maar ook ga naar woonprotesten en kijk op wie je stemt. Vooral als het dan dus nu gaat over gemeenteraden, want volgens mij is het met gemeenteraadspolitiek bepaalt meer hoe het gaat in een stad qua woningen, qua sociale woningbeleid dan de landelijke politiek, maar natuurlijk ook de landelijke politiek. Dus ik denk dat in die zin je stemgedrag belangrijk is. Ja.
Ja. Ja, en kijken wat je komt brengen, maar niet alleen halen uit de buurt.
Ja.
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 En qua bio-boodschappen, ik dacht ook nog wel in het seizoen kopen. Groente uit het seizoen kopen.
Ja, want ik dacht,
dat ze kan toch ook bij het groenteboertje
zijn er lokale markten misschien of zo?
Ja. Ja.
Ze is zich er heel bewust van. Dus waarschijnlijk heeft ze er al over nagedacht.
Ja.
Maar los van supermarkten zijn er misschien boeren of plekken waar je ook iets vandaan kan halen.
Ja.
Maar ik dacht, want ze schrijft. Ik wil biologisch eten, want dat is duurzaam.
Ja.
Is het inderdaad alleen duurzaamheid of bijvoorbeeld ook gezondheid? Want ik weet dat dat je op internet lijsten kan vinden van bepaalde producten, groenten, waarvan het minder belangrijk is dat het biologisch gekocht wordt. Bijvoorbeeld volgens mij knollen of zo. Alles wat ondergronds groeit is volgens mij wordt minder aangetast door allerhande pesticiden en zo. Mm. Dan dingen die boven de grond groeien. Dus je zou daar nog een keuze in kunnen maken dat je bijvoorbeeld de bepaalde groenten wel koopt bij de lokale ondernemers en andere groenten dan bij de biowinkel. En als het gaat over duurzaamheid, dan is het inderdaad als je groente in het seizoen koopt en daar een beetje onderzoek naar doet, dan kom je ook een heel eind. Ja. En volgens mij in Nieuw-West weet ik wel dat bijvoorbeeld de Lidl heeft hele goede bio-groenten. Ja, nou weet ik daar de duurzaamheid verder niet van. Maar ik denk wel dat de Lidl bijvoorbeeld, het is een keten, dat weet ik ook. Maar wel dat het een belangrijke plek is waar heel veel verschillende mensen hun boodschappen doen.
Ja, een winkel waarvan je niet wil dat die verdwijnt.
Nee,
ja.
dat het een belangrijke plek is dat die er is. Dus daar zou je ook je boodschappen, je bio-groenten kunnen halen.
Ja. Ja, ik denk ook uiteindelijk gaat het niet om die bioboodschap.
Nee, en het gaat ook niet.
Het gaat denk ik veel meer om je
de verbinding ook zoeken met je buurt. En
dat
doet ze dat ook al.
Precies.
En ik denk ook altijd, helemaal naar mijn Primark case waar we het nog over hebben. Ik denk ook altijd, inderdaad, spreek je uit. Leg contact met mensen. Vraag hoe zij erin staan inderdaad. Hoe kijken jullie naar mensen zoals ik of wat met de buurt doet? En wat kunnen we samen misschien doen? Of...
Ja. Zeker. Ja. De podcast, ik heb het opgezegd, die heet Welkom in de Volksbuurt. En dat gaat dus gemaakt door journalist Robin de Wever. En die is dus zelf in 2009 in het Soester Kwartier komen wonen. En later hoort hij dus dat mensen hem toch wel met een bepaalde blik aankijken. De bakfietsvader, hij woont in het Juppenstraatje. Zeg maar. De mensen uit de buurt hebben wel meningen. En daar gaat hij dus met de mensen in gesprek over het onderwerp. Gentrificatie heeft hij ook, een wetenschapper. Dus ik vond het een... een goede podcast. En ik denk een onderwerp waar wij ook maar weer eens een podcast over moeten maken.
Absoluut.
Een aflevering.
Onze lijst met onderwerpen wordt nu alweer hartstikke
groeit
lang.
Groeit en groeit en groeit. Maar ja, je kan, Gina, je kan niet alles in je eentje oplossen. En het is ook zeker niet alleen persoonlijk jouw probleem.
Absoluut niet. Maar goed om erover na te denken.
Een sponsorbericht van Triodos Bank. Een van de duurzaamste banken ter wereld.
Ja, mensen. Banken kunnen wel of niet duurzaam zijn. Ja. En dat zit zo. De plek waar jij je spaargeld aan toevertrouwt, gebruikt jouw geld bijvoorbeeld om hypotheken en leningen te verstrekken aan bedrijven. En in ruil daarvoor krijg jij als klant rente over je spaargeld. Maar. Die bedrijven zijn niet allemaal fantastisch, fun, feministisch. Het kan zomaar zijn dat jouw zuurverdiende centen worden gebruikt voor het aanleggen van, ik noem maar wat verschrikkelijks, nieuwe olievelden.
Mm-hmm. Maar bij Triodos Bank is dat niet het geval. Een spaarrekening bij Triodos is fossielvrij. De bank financiert nooit direct de productie of verkoop van olie, gas en kolen.
En je spaargeld gaat alleen naar duurzame ondernemers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Schone energie, meer biodiversiteit, een duurzamere woningmarkt. Dat is waar het voor gebruikt wordt.
Ja, kijk, ik weet dat wel, hè, van die banken en dat duurzaamheidsverhaal en zo.
Ja.
Maar eerlijk gezegd, ik heb dus geen idee waar mijn spaargeld op dit moment ingestoken wordt.
Ik zou zeggen, spaar bij Triodos Bank. En dan weet je zeker dat je geen fossiele industrie financiert en je ontvangt een aantrekkelijke spaarrente.
Je bent zelf aantrekkelijk.
Baby, I know. Maar laat dat je vooral niet afleiden van zo snel mogelijk fossielvrij gaan sparen bij Triodos Bank. Waar wacht jij nog op?
Onder andere op spaargeld wacht ik nog op. Maar in het kader van manifesteren kan ik misschien maar beter gewoon die fossielvrije spaarrekening openen.
Doe het, dan verschijnt het vast. Al is het maar voor die 3 piek die je hebt. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Het openen van de spaarrekening is gratis, simpel via de app en je hoeft geen andere rekening te hebben bij Triodos. En als laatste klapper, want ik weet dat ik je kan pakken met statistiek.
Ja.
Je ziet de impact van je spaargeld in de app. Bijvoorbeeld, hoeveel CO2-uitstoot is vermeden of hoeveel biologische maaltijden je spaargeld mogelijk maakt.
Oké, ja, je pakte me.
Toch?
Ja.
Ja, I know. Benieuwd wat Triodos Bank wel en niet financiert of hoe Triodos een fossielvrije economie stimuleert? Ontdek het via triodos.nl/damnhoney. We moeten het even hebben over al dan niet duurzame mode. We love mode, we love nieuwe kleren, maar de wereld loft die constante stroom aan nieuwe kleren niet. Gelukkig zijn daar de grote modemerken die ontzettend keren en links en rechts met duurzame materialen en verantwoorde kleding aankomen zetten. Opgelost. Haha, hihi, nee, we weten heus beter. Bedrijven die vooral geld willen verdienen plus duurzaamheid, dat gaat niet lekker samen. Sarah, jij als duurzame modeactivist. Jij kunt ons ongetwijfeld een update geven over de fashionindustrie. Wat gaat er momenteel zoal mis in de kledingindustrie? Dat is een grote vraag.
Ja, even. Nee, ja, ik vind het ook. Ik vind het ook en ik hou me hier nu 7 jaar bijna fulltime mee bezig. Ik vind dit nog steeds moeilijk om antwoord op te geven. Want het is een van de meest ingewikkelde industrieën met hele boomstructuren aan ingewikkelde productieketens waar we allemaal dingen misgaan. Het is gewoon echt bijna om moedeloos van te worden. Maar ik ga een poging doen.
Ja, heel goed.
Nee, ik denk dat het wat er vooral misgaat, daar ligt een beetje aan de grondslag de extreme snelheid waarmee momenteel wordt geproduceerd en waarmee die hele race to the bottom wordt gecreëerd, wat nu compleet is doorgedraaid natuurlijk. Het begint eigenlijk met de merken die ontzettend veel snelle trends overproduceren om zoveel mogelijk te maken. Zo goedkoop mogelijk, waarbij vanzelfsprekend vervuilende, want goedkopere materialen worden gebruikt. Vervuilende productieprocessen met allerlei chemicaliën, wat in de natuur verdwijnt, wat heel veel water en energie vereist. Dat wordt gemaakt onder vreselijke omstandigheden, want zo goedkoop mogelijk. Door eigenlijk minderheden in de Global South, waar wij alle problemen naartoe hebben gegooid. Ja. En ook, daar zullen we het zo denk ik nog eerder over hebben. Ook dat wordt echt steeds heftiger. Nou ja, vervolgens heb je dus een product dat wordt gewoon middels allerlei manipulatieve praktijken onze kant op gepusht. Middels allerlei psychologieën waar wij bijna helemaal niet tegenop gewassen zijn. Mm-hmm. Ik krijg het ook al uit mijn jeugd mee. En nu ik me er bewust van word, vraagt het nog steeds heel veel van mij om om al die, marketing mooie campagnes tegen te gaan. Mm-hmm. Vervolgens is er de consument die totaal de verbinding... Of de consument vind ik een stom woord.
Ja,
wij
de burger, de mens. Maar consument klinkt zo passief. Maar dat zijn we natuurlijk wel geworden. Een soort van hersenloze wezens die maar kopen om het kopen... omdat we ook niet meer weten wat we zelf mooi vinden... door al die trends en social media. En dan dragen we dat een paar keer en dan... dient de volgende trend zich weer aan en dan gooien we het weg. En het is ook niks meer waard, want het is synthetisch, slechte kwaliteit.
Ja.
Het anders stinkt. Op de wereld. Het stinkt. Het is vies. Nee, en ergens anders op de wereld, ook weer de Global South, daar dumpen we het vervolgens weer. Maar zij kunnen ook niks met die synthetische kleding. Dus belandt het op de afvalhoop.
En die is groter.
Ja.
Nou, je hebt nu die, ik weet niet of je die kent, die Fast Fashion Desert. De Atacama-woestijn in Chili.
Nee.
Die is dus vanuit de satelliet is die te zien op satellietbeelden. Gewoon open met kleding.
Oh, afschuwelijk.
En dit is
daar wordt het echt actief gedumpt?
Ja, echt actief gedumpt. Omdat niemand er meer iets mee kan. Dat zie je ook in de Afrikaanse markt. Dus heel veel kleding die zogenaamd op de tweedehandsmarkt... verkocht gaat worden. Goede kwaliteit kleding, tuurlijk kunnen mensen daar iets mee. Maar vaak belandt het op Keniaanse en Ghanese markten. Mensen gaan daar ook niet in kapotte synthetische schepen.
Nee, wat moet je er ook mee? Het is
wie
echt
zijn
troep.
Wij om te denken dat zij daar heel blij van worden?
Ja. En dan zogenaamd vanuit een goed hart schenk je dan je tweedehands vod. Want daar kunnen ze nog wel iets mee in Afrika. Dat is dan zeg maar het zogenaamde idee. Ja, nee. Maar
dus daar vervuilt het ook weer de stranden. En heel die continenten worden overspoeld met...
En gaat dit dan ook echt om de kleding? Je hebt van die bakken hier ook in de stad staan. Om dat soort kleren dus ook. Of niet zozeer...
Onder andere wel, inderdaad.
Ja.
Maar nog steeds, ik heb daar ook met partijen over gehad... is het niet zo dat we onze kleding dan maar bij het vuil moeten doen. Want het is wel... Binnen wat je kan doen, als je het echt niet meer lokaal kan doorverkopen of kan weggeven, is dat de beste optie.
Dat
omdat ook veel gerecycled wordt.
Ja, oké.
Maar dan denk je van, dat is echt al heel erg en super heftig.
Ja, want je zit het zo allemaal op te noemen en ik zit zo, ik weet het wel, maar dan zit ik toch zo van, de klimaat of water naar en het land en de mensen
woestijn.
En de slechte omstandigheden en dan die woestijn en dan die markten
heel
waar al die
heel naar.
En dan precies. En dat weet jij dan zo in 3 minuten zo prrr, zo hoppa. Dat is
maar ik ben
verschrikkelijk
nog niet klaar.
Maar het is nog niet klaar. Vertel
nog erger. En dat Shein kennen we allemaal natuurlijk. Je had fast fashion, daar heb ik het net over gehad, en nu heb je ultra fast fashion.
Ja.
Waarbij Shein toch echt de leider
de
is.
Duivel. Absoluut de duivel.
Echt de duivel, ja.
Ja, we hebben een keertje, of tenminste ik ben een keer voor de aflevering erin gedoken. Maar ik vond het echt walgelijk. Want zij hebben ook echt, als je het vergelijkt met iets als Zara of H&M of zo. Waar je nog enigszins het gevoel hebt dat zij de druk voelen van dat ze duurzamer moeten worden. Of daar falen ze natuurlijk nog wel in. Maar ze zetten stappen en ze voelen die druk. Heeft Shein dat op geen enkele manier volgens mij. Of
in ieder geval de markt domineren is het enige.
Ja, en ze dekken zich dan wel in. Maar het is op... En dan hebben zij, weet ik veel hoeveel meer, na 10 dagen een miljoen nieuwe... ik vond dat zo heftig om dat te zien. Hoeveel nieuwe kledingstukken zij elke 10 dagen online zetten.
Ja, ik heb de getallen ook niet. Maar ik weet dat er op een gegeven moment 250.000 verschillende items op de website
zijn. Op dat moment.
Op dat moment. In 2021 was dat. Dus geen idee hoe het nu is. Maar ook hun data-driven tech manier van dingen benaderen. Dat er continu algoritmes zijn die het hele internet afstruinen naar de laatste trends. En ze dat gewoon direct jatten van jonge ontwerpers die nooit iets kunnen beginnen tegen ze.
Ja.
En dat dan meteen samples laten produceren, dezelfde dag online gooien. Intussen moeten al die fabrieken keihard aan het werk natuurlijk om dat heel snel te maken. Want het moet dezelfde dag af en dezelfde dag geshipped worden. Ik weet niet of jullie de documentaire Inside the Shein Machine...
Nee, ik kon hem gezien. Op... Ik weet dat die bestaat, maar ik kon hem toen niet vinden.
Hij is ook moeilijk te zien. Je moet echt inloggen en een account aanmaken en weet ik veel
wat. We gaan er dan nog eventjes uitzoeken hoe je er misschien aan komt. Maar het lijkt me een tip, want ik heb er wel kleine stukjes van gezien op YouTube.
Ja, ik kan in ieder geval iets vertellen over de arbeidsomstandigheden. Want ik ben echt wel wat gewend uit de industrie.
Ja.
Maar daar gaat dus een journalist undercover in Shein-fabriek. En wat zij daar ontdekt is dus dat mensen elke dag 16 tot 18 uur moeten werken.
Oh god.
En dus ze slapen daar ook naast. Want dat zijn letterlijk de tijden, vaak tot 3 uur 's nachts, want het moet dezelfde dag af. Dat doen ze 30 of tot 31 dagen per maand, vaak geen enkele dag vrij. Dus je zit gewoon gevangen. Ze moeten ongeveer 500 tot 600 kledingstukken per dag maken voor een hongerloon. En als je één fout maakt, wordt 3/4 van je loon ook
nee,
nog
ingehouden. Wat the fuck?
Het is
nog zoveel erger dan ik al wist. Of
ja,
dacht.
Maar hoe kan je scherp zijn onder zo'n hoge druk? Dus logisch dat mensen fouten gaan maken.
En ook gewoon gevaarlijk. Ja. Toch? Je kan ook jezelf daar dus mee verwonden.
Heel erg.
En hoe keek jij dan naar die influencers? Die volgens mij vorig jaar was er zo'n campagne van influencers.
Oh, ja. Schandaal.
Er was
kan
in ieder geval één vrouwelijke influencer. Zij was plus size. Ja. Die helemaal was van. Zij was naar China gevlogen door Shein.
Ja.
En had dan zogenaamd in een fabriek gekeken. Maar dat was meer een soort opgepimpt. Hier is iedereen helemaal gelukkig. Ja, en het was gewoon ontzettend nep. En zij was zij zei van, nou, ik ben heel blij dat ik
was weer ingetrapt.
Kritisch denk en zelf ga kijken en zo.
Heel fel zich verdedigd ook toen. Ja. Hè? Eerst. En daarna, ik weet niet of je dat ook had meegekregen.
Daarna
dat
een excuus.
Ja, maar, echt een excuus. Wat vind ik daarvan? Ja, ze hebben zich laten paaien. En ik vind het van Shein heel naar dat zij juist deze mensen hebben uitgekozen hiervoor.
Ja, want ik heb wel heel dat veel begrip over voor plus-size mensen die zich eindelijk gezien voelen door merken zoals Shein. Want dat doen ze gewoon heel goed. En het is fijn om included te worden en om jouw maat ook te zien bij die leuke kleren. En ja, hier hebben we het al vaker over gehad. Ja, als jij en een kleine portemonnee hebt en een grotere maat, dan is het gewoon ontzettend prettig dat die bedrijven bestaan voor jou.
Ja, en dat snap ik ook. Ja. Ik vind ook bij duurzame merken kopen is natuurlijk een mega privilege. Ja. Dus je moet ook echt kijken naar wat jij wel kan doen. En dat raad ik ook vaak merken aan. Kijk, tuurlijk is het het laatste wat ik adviseer. Maar als je echt niet anders kan, koop dan in ieder geval iets waar je echt heel verliefd op bent.
Ja.
En dat je zeker weet dat je het vaak gaat dragen, weet je wel. Ik snap ook dat mensen er mooi uit willen zien.
Ja. Ja,
ik
moet ook zeggen,
om daar iets van te vinden.
Ik heb ook items van Monkey of H&M die gewoon echt al heel lang wel meegaan.
Ja,
dus dat verschrikkelijke hardloopshirt is echt een heel slechte aankoop geweest. Maar ik heb ook vrij basic shirtjes die echt al jaren gewoon goed en nog mooi blijven. En dan kan je je afvragen, ja, dat is dan qua duurzaamheid nog semi-oké misschien. Alleen dan weet je dat de arbeidsomstandigheden zijn dan nog steeds fucked up. En dat, maar goed, het individu, dat blijft natuurlijk ook een ja, weet je wel, waar ligt de verantwoordelijkheid van het individu in het kopen? En waar ligt de verantwoordelijkheid van overheid en bedrijven?
Ja.
Dat is iets ingewikkeld.
Enorm.
Ja, en zoiets als Shein. Denk jij dat zij willen niet verbeteren? Zij zijn er niet, dat is.
Die zijn denk ik alleen maar bezig met het omzeilen van alle regelgeving.
Precies. Alle mazen van de wet, die blijven zij bewandelen. Ja. Ik heb gelukkig wel hoop op betere internationale wet en regelgeving. En als Europa kun je wellicht wel iets van druk uit gaan oefenen daarop.
Mm-hmm.
Maar Shein is zo machtig dat zij toch hun eigen pad blijven bewandelen. De obviousness van die hele influencercampagne, hoe duidelijk het ook was dat het greenwashing is, dat zegt voor mij echt wel over hoe ze erin staan. Zo van, we proberen wat gewoon, maakt het allemaal uit.
Ja, en echt gewoon keihard soort gewoon negeren wat iedereen zegt.
Totaal.
Het is ontzettend brutaal.
Ja. Oh ja, en dit was dan Shein en maak me heel veel zorgen om de toekomst, want je hebt nu Temu.
Ja. Ik heb het ook lang zien.
Wat is dat?
Ik zat al te kijken, maar zijn niet alleen kleding, dat zijn ook spullen.
Nee, het is een soort Shein meets AliExpress, maar het is een beetje de opkomende concurrent van Shein. Maar wat betekent het als Shein concurrentie gaat voelen? Dan gaan ze moeten nog meer gekort worden op dingen. Dus,
want ik zat al te denken, what the fuck is Temu?
Ze zijn overal.
Maar
toch?
Ja, want ik heb er nu al.
Ik zie het niet hoor. Maar dat Shein was er ook opeens. Dan begon jij dan volgens mij over. En ik ben nog steeds. Ik ken het nog steeds eigenlijk niet. Ik weet niet.
Dan zit je in de goede algoritme. Want ik niet. Ik heb
ik zie alleen maar hondenfilmpjes.
Ja. Heel erg blij voor jou.
Ja.
en kan mode op zichzelf wel duurzaam zijn? Want dat dit niet duurzaam is, dat is duidelijk. Maar
mode
wel
is natuurlijk is natuurlijk afhankelijk van trends die veranderen. En dan weer dit, dan weer dat.
Nou ja, mode doet natuurlijk vooral een appel op onze behoefte om natuurlijk en enerzijds bij de groep te horen, wat sommigen meer hebben dan anderen, maar ook onze behoefte aan zelfexpressie en verandering. Ja. En dat vind ik ook in de basis eigenlijk hele goede en logische dingen. Dus ik vind ook niet dat omgaan met kleding in een soort absoluut jasje gegoten hoeft te worden. Van je moet altijd een vaste stijl hebben en je mag nooit meer iets kopen, want daar moet je dan maar genoegen mee nemen. Maar ik vind de manier waarop nu met trends wordt omgegaan en dus vooral de hersenloosheid ervan of zo. De snelheid waarmee het op ons afgevuurd wordt, maar ook dat mensen gewoon geen idee meer hebben wie ze zijn en wat ze zelf mooi vinden, wat ze belangrijk vinden. Ja. Daar gaat het volgens mij mis. En dat het resultaat daarvan is dat we mensen uitbuiten en meer aarders gebruiken dan we aankunnen.
Ja.
Maar stel je voor dat je dat systeem zo kan vormen dat je wel die behoefte aan verandering kan blijven voeden van mensen. Want heel eerlijk, dat zit ook in ons.
Ja,
Ben ik ook weer een andere versie van mezelf.
Ja. En dit is ook lastig.
Nee.
Lastig aan duurzaam. Want wij hebben een aantal jaar, 3-4 jaar geleden met Amy Demkes.
Ja, dat was 2019. Dat is 4 jaar geleden.
Oh ja, nog voor de Crown. Ja. Een aflevering gemaakt over de fashion industrie. En toen had ik echt zoiets van, ik ga nooit meer wat kopen. En dat is gewoon niet waar. Ik heb gewoon van alles weer gekocht.
Ja.
En tweedehands dingen, maar ook nieuwe dingen. En er zit inderdaad een enorme drang ook in mij. Van, dan doe ik mijn kast op. Dan denk ik, maar dit wil ik. Dit ben ik niet meer. Dus het is niet altijd. Het is oud of het stinkt of het is afgeracht. Ja. Het is soms ook echt gewoon van,
ik ben dit niet meer.
Wil ik niet meer. Ja. En dan die rode trui waar ik al 1000 jaar in gelopen heb, die wil ik gewoon niet meer. En dat steekt ook bij mij. Ja. Van ja, je wilt goed doen, maar dit wil je ook.
Maar je kan het. Kijk. En je moet kijken naar van, wil ik nou iets nieuws omdat ik weer ben gek gemaakt door de marketingcampagnes en zo?
Ja.
Of heb ik het nodig? Is natuurlijk een soort van non-discussie.
Ja,
want
dat
we
vind
eigenlijk
ik.
Niks
nee,
nodig.
Precies. Nee. Ook met dat hardloopshirt. Ja, had ik het nodig? Nee, maar ja, ook wel. Ja, maar ook niet. Ja,
ja, daar is ook geen perfect antwoord op.
Nee.
Maar soms kan je wel denken, oké, ik vind het echt wel weer oké om een soort nieuwe impuls te geven. Maar dan kan je daar natuurlijk wel op een duurzame manier mee omgaan. Of dan kan je aan een kledingruil denken. Of je kan tweedehands kopen of creatief worden met vintage, weet je wel.
Maar juist wel dat vintage. Ik vind dat wel, want ik weet dat mensen daar heel hard op gaan.
Vindt het?
Ja.
Ik ga tegenwoordig ook hard op vintage.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk ook wel een beetje dat ik denk, ja, maar nu gaan mensen dus allemaal nieuwe dingen kopen. Die gaan ze een maand aandoen. Dan ga je het verkopen op vintage. Dan gaat Marilotte Hagen denken, nou, maar ik heb het op vintage gekocht. Dus dat is eigenlijk, telt dat niet mee.
Nou, ik ga nu hard op vintage omdat ik mijn eigen kledingkast heb leeggemaakt daar.
Ja.
Met kleding die ik ook gewoon daadwerkelijk niet meer pas.
Ja.
En ik ben wel blij dat ik het niet in zo'n bak hoef te gooien.
Ja, maar
dat,
dit is iets anders dan wat ik bedoel met de mensen die dus het gaan inzetten.
Ja.
Van, ik koop de trend en ik verkoop het ook weer. Ik verkoop het helemaal naar Frankrijk, want het kost toch geen reet. En mensen voor €3. En eigenlijk die hele kledingindustrie, het zwengelt het ook wel weer extra aan. Terwijl ik kan ook voor mezelf namelijk ook denken, oh, maar dan wil ik iets nieuws. Dan kijk ik wel even op Vinted, want dat telt dan niet echt. Want dat is tweedehands.
Klopt. Ja, maar en er is op Vinted ook wel echt niet alleen wat jij beschrijft van een mensen kopen wat nieuws en na een maand verkopen ze het weer. Er is ook echt een handel, want dat zie je gewoon. Het zijn echt nieuwe mensen die gewoon het niet dragen, maar het inkopen.
En
ik
het
denk
dan weer
goedkoper verkopen dan de koopprijs en het daar weer verkopen.
Ja.
En die pakket, kijk, dan heb je dan dat lost natuurlijk helemaal niks op. En je hebt ook nog eens extra pakketverkeer.
Nou, en ik ben dus echt een soort ervaringsdeskundige. Want voordat ik me hier instortte, was ik zo'n marktplaatsmeid, zeg maar. Echt super fast fashion verslaafd. En ik gebruikte het letterlijk als doorgeefluik om mijn kast weer aan te kunnen vullen.
Ja,
want er kwam er weer geld vrij. En ik wist wat goed werkte, wat de trends waren. Dus ik kon het voor bijna de nieuwprijs doorverkopen. Dat zie ik nu ook heel veel gebeuren.
Ja.
Maar het is wel goed dat het bestaat. Het is echt een.
Dat snap ik ook wel. Ja.
Maar ik zeg vaak wel tegen mensen van, let op bij wie je koopt en scroll even door wat iemand aanbiedt. En daar kan je vaak wel patronen in herkennen.
Ja. Ja. Nee, dat is waar.
Spek je iemand zijn fast fashion verslaving of. Ja.
Ja.
Kleine tip.
Maar het is in ieder geval niet de oplossing. Net zoals eigenlijk niks de oplossing is.
Nee, echt niks is de oplossing. Nee.
Nee, het zijn een beetje voor mij, het is een beetje van die loopholes. Ik probeer dan toch altijd loopholes te vinden. En dan is het dus, oh nee, maar dit is tweedehands. Maar dat is eigenlijk ook gewoon kut. Uiteindelijk.
Mm-hmm. Ik zat wel laatst te denken, wat lijkt me ontzettend leuk. Ik ga dit nooit doorzetten, maar goed. Wat lijkt me ontzettend leuk om zelf kleding te kunnen vermaken. Of kleding, zeg maar. Ik heb een keertje voor een event wat we deden voor een high tea een enorm oudbollige jurk gekocht. Maar waarvan ik het patroontje dan heel leuk vind. En hoe tof zou het zijn als je daar dan gewoon iets modieus zelf van kan maken. Ja. Dat zou alweer heel erg op de dingen oplossen.
Of zo, ja.
En dan kan je ook echt vintage dingen kopen die duidelijk al wat langer in de omloop zijn. Die in weet ik veel in de jaren 70 of 80 gedragen zijn. En die je dan nu weer een nieuw leven geeft met zijn extra. Maar ja, dan moet iedereen leren naaien.
Ja. Jij zou bijna een soort basis in een soort basispakket stoppen of zo. Ik denk wel dat het zou helpen.
Ja,
laten we weer teruggaan.
Ja.
Nee, maar het zou wel bijdragen aan de verbinding weer aangaan met onze kleding. Want dat ligt natuurlijk aan de basis van alles wat er is.
Ja.
Ook dat het een wegwerpproduct is. We voelen die connectie niet meer met de mensen die het hebben gemaakt. Met de grondstoffen, maar ook de waarde in onze kast. Hoeveel mensen gooien het gewoon op de grond. En, snap je?
Ja, dat is waar. Dan zou je inderdaad daar veel meer... Want ja, je hebt het zelf met bloed, zweet en tranen gemaakt. Waarom zou je het op de grond mikken?
En dat je voelt hoeveel tijd er ook echt in gaat zitten. Want dat onderschatten mensen natuurlijk ook.
Ja.
Uren vaak.
Ja.
Oké, dus we zijn er eigenlijk ook wel over eens dat helemaal nooit meer iets kopen, dat eigenlijk niet echt mogelijk is. Het is een mooi streven, maar...
Je leeft ook gewoon in deze wereld.
Ja, en daar kom je weer bij de complexiteit van duurzaamheid. Want we hebben het nu heel veel over milieu-impact, maar de sociale kant, daarbij... Ik vind niet dat je... Tuurlijk moet je nooit overconsumeren, maar door met je portemonnee, als je dat privilege hebt, een pionier of een super ethische pionier, een merk te supporten, dan kan je van binnenuit helpen om de industrie te veranderen. Ja. Want de verandering moet van de politiek, maar ook van hen komen.
Ja.
En er zijn echt awesome changemakers die het heel moeilijk hebben omdat iedereen liever bij Shein koopt.
Ja.
Die met ons support echt grote veranderingen kunnen doorvoeren, maar ook de grote merken kunnen inspireren.
Ja. En waar moet je dan op letten als je iets zou willen kopen?
Dat is een hele goede vraag. Heel veel dingen zijn lastig te checken inderdaad bij duurzaamheid. Maar in ieder geval kan je altijd letten op het materiaal. Want dat is het meest checkbaar of zo. Dus je kunt in ieder geval op letten of het een redelijk verantwoordelijk materiaal is. Dus ga niet voor regulier katoen of conventioneel katoen. Maar voor biologisch katoen. Het liefst GOTS gecertificeerd. Dat is de hoge certificering.
Oké, en dat staat gewoon in het label?
Ja, dat staat altijd in het label, sorry. Of op de productpagina van een website kun je het ook checken. Kies voor Tencel of Ecovero. Dat is de duurzamere variant van viscose. Hennep, linnen zijn mooie stoffen. Wol, als het ethisch is verkregen. Maar het is wel weer heel duurzaam in gebruik.
Ja.
Als je voor iets synthetisch kiest, kies dan voor iets gerecycled. Maar echt liever niet, want microplastics.
Ja, dat is bijvoorbeeld ook vliesstof, toch?
Ja, dat laat heel veel fibers los.
Oh, daarvan dacht ik dan van, nou, dan koop ik het bij Patagonia. En dan Patagonia zo, duimpje omhoog. Nou, dat viel geloof ik alweer tegen door de laatste berichten die ik daarover las? Of?
Ja, er was een grote gate inderdaad. Dat in hun fabriek of een paar fabrieken dat daar veel misstanden waren.
Oh nee, nou, dat dus al. Ja. Maar
zelfs
dus ook
Patagonia,
nog...
denk je dan.
Die we hoog hebben met z'n allen. En dan ook nog eens, dan bleek dat eigenlijk dus helemaal niet een goede keuze te zijn. Want die vliesstof, dat is hartstikke slecht.
Ja, klopt. Ja,
sorry. Want ik dacht dat Patagonia toch een soort... Daar, die had ik wel hoog zitten, maar... Ja.
Nou, dat stukje van dat artikel, dat ligt wel iets genuanceerder dan dat Patagonia niet ethisch zou zijn. Het blijkt ook in de praktijk dat het, als je met een fabriek gaat samenwerken, dat het heel moeilijk is om, hoe zeg je dat, precies zicht te hebben op de arbeidsomstandigheden. Ja. Fabrieken kunnen zich ook beter voordoen, zelfs al stop je daar heel veel maanden werk in. Ik heb precies hier ook over met experts gesproken en die zeggen dat ook. Van, het wil niet zeggen dat Patagonia niet ethisch is.
Ja, want het
overal
ding is,
kunnen misstanden plaatsvinden.
Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Het ding is dat heel veel merken die huren fabrieken in die het voor hun gaan maken. En ze hebben niet hun eigen fabrieken, zoals H&M heeft niet eigen fabrieken. En daarmee heb je dus ook eigenlijk altijd de kaart die ze kunnen spelen. Ja, maar het zijn ook niet onze fabrieken en we weten het ook misschien allemaal niet zo goed. En dat houdt ze dus eigenlijk ook, de verantwoordelijkheid schuiven ze daarmee ook altijd weer weg.
Ja. Ik vind dat ook ingewikkeld, maar ook dat is weer tweeledig.
Ja, nee, heel goed.
Want inmiddels is dat systeem daar gewoon, vooral in hoge risicolanden, zijn natuurlijk ontzettend veel fabrieken. En daar kan het juist ook weer positief zijn dat merken geen eigen fabrieken hebben, zodat ze samen met andere merken druk op de fabriek kunnen uitoefenen om arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Ja, oké. Okay. Maar dan gaat het dus wel echt over dat bedrijven die verantwoordelijkheid moeten willen nemen en dan die druk uit moeten willen oefenen. En dat is natuurlijk gaat ook weer niet zo goed samen met kapitalisme. Omdat bedrijven over het algemeen wel gewoon geld willen verdienen.
Het is niet in hun belang eigenlijk om het te verbeteren.
Nee, precies. Maar dat is dus wel heel lastig eigenlijk. Om dat van bedrijven te vragen. Dan moet je het ze opleggen.
Ja,
met een regelgeving.
Want stel, ik heb gewoon een basic t-shirt van goed soort katoen. Wat zou dat dan ongeveer moeten kosten als ik daar een eerlijke prijs voor betaal? Heb je daar een idee van?
Poeh, daar heb ik geen. Daar zijn niet echt directe getallen over, helaas.
Het is ook lastig, want ook als je. Want soms denk ik, oh, dan koop ik iets. Ik was bijvoorbeeld best wel fan van Lululemon, het sportmerk. Want ik dacht altijd dat dat wel goed zou zitten. Want
heel veel mensen.
Heel duur, namelijk.
Ja.
Ik dacht dat echt vanwege...
Een yoga-wereld.
Ja, ja, het, er zit een soort zweempje omheen van...
Nou ja, ik denk tegenwoordig ook wel anders over de yoga-wereld met alle...
Nee, ik ook. Ja, zeker. En we zijn hier ook al ingedoken, dus ik weet ook... En dit heeft dus mede ervoor gezorgd dat ik bij die H&M dat maar kocht. Want ik dacht, ja, de Lululemon is ook kut. Dus nou ja, even nog los van de yoga-zweem die er omheen hangt of zo. Maar ik heb gewoon het idee, een legging van €100... Nou, daar zal er wel gewoon een eerlijk loon voor betaald zijn.
Oh ja, want jij vroeg vanwege dat shirt... Jij denkt dat een shirt van €3, dat kan niet goed zijn.
Ja, of nou ja, H&M is het dan €12 of €15. Maar Lululemon, daar betaal je dus bijna
euro.
10 keer zoveel voor. Ja.
Maar goed, het is dan altijd de vraag naar wie gaat dat geld toe.
Ja, ja, het is ook vaak wel zo van als een prijs of als een product heel goedkoop is, dan mag je daar echt vraagtekens bij zetten. Maar duurder zegt helemaal niks.
Nee.
Dus designermerken buiten ook uit, die maken gewoon heel veel winst. Zeg maar. En ik zag ook een keer een aantal jaar... Ja, sorry.
Nee, het is helemaal oké.
Een documentaire ook over, dat was een inkoper van een fabriek. En die, nou ik weet niet precies de anekdote meer, maar dat ging erover dat of een jeans nou bij van een luxe merk is dat €400 vraagt, of van een fast fashion merk, dat het qua productie in de fabriek €8 tot €12 was. Dus het verschil in kosten daarin was minimaal.
Ja, dus ze steken het in hun eigen zakken.
Ja,
ja, dat is echt vreselijk.
Ja, het enige wat je dan nog... Als ik voor mezelf spreek, als ik dus een duurder item koop, dan ben ik geneigd er duurzamer mee om te gaan.
Dat is al heel goed.
Dus niet altijd, want ik heb dus ook oude shirts van de H&M die ik nog steeds, weet ik veel hoe lang later heb. Maar zo'n Lululemon ding zou ik niet zo snel denken van en weer door.
Financiële prikkel heb jij nodig om er dan...
Toch heftig.
Ja.
Maar het is wat het is.
Maar ja, het is dus ook weer niet zo dat goedkoop altijd... super niet duurzaam is. Want een zeeman bijvoorbeeld is echt best wel goed bezig.
Ja.
Ze zijn geen pionier, maar binnen die markt van betaalbare producten zijn ze de beste, denk ik.
Ja, en dat is allemaal omdat ze dan hun basic lijn houden zij hetzelfde. Dus ze hoeven dan niet de hele tijd met nieuwe shit te komen. Maar ze kunnen dan dus misschien andere kleuren of zo. Maar voor de rest kunnen ze het daar dus bij houden. Waardoor ze de prijs redelijk laag kunnen houden, denk ik.
Heel veel dingen,
En dat
eenvoudige designs. Lange termijn relaties met fabrieken. Dus die weten al dat er een order aankomt.
Oh,
en moet altijd hetzelfde maken. Dus dan bespaart dat ook weer veel.
Ja.
Ja.
Even de oortjes gespitst voor onze sponsor Gemeente Rotterdam. En het door hen gemaakte audioboek Koloniaal Rotterdam.
Rotterdam is thuis voor meer dan 170 nationaliteiten. Het is een stad vol verschillende achtergronden, leefwijzen, identiteiten en overtuigingen. En het is een stad die deels gevormd is door kolonialisme en slavernij. En dat zie je nog overal terug. Bijvoorbeeld op straatnaambordjes.
Ja, nou wonen wij dan wel niet in Rotterdam, maar in Amsterdam is het natuurlijk hetzelfde verhaal. Wij wonen zelf allebei in een buurt vol straten die vernoemd zijn naar koloniale types.
Ja.
De Admiraal de Ruiterweg zit hier vlakbij en de Witte de Witstraat. En die eren twee zeevaarders uit de Nederlandse geschiedenis... die hun roem en glorie en rijkdom te danken hebben aan geweld en onderdrukking.
Ja, en dan denk ik als ik daar een keertje weer eens zo doorheen wandel... zijn dit nou de mensen naar wie wij onze straten vernoemd willen
hebben?
Ja,
apart.
Nou, in Rotterdam speelt die vraag ook. Daar heb je ook de Witte de Witstraat. Maar vooral in die straat staat het Kunstinstituut. En dat heette dus eerst Witte de Wit. Maar omdat decolonisatie een belangrijk thema van het instituut is... is er uiteindelijk toch voor gekozen om de naam aan te passen. En dit is nou een van de onderwerpen die aan bod komt in het gratis audioboek Koloniaal Rotterdam. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het verzet tegen en de framing over de slavenhandel en over het heden.
Het boek is gebaseerd op een onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. En uit dit onderzoek komt naar voren dat Rotterdam vanaf 1600 een belangrijke rol heeft gespeeld in het Nederlandse kolonialisme. En dus ook in slavenhandel en slavernij.
Ja, en Koloniaal Rotterdam vertelt dus over de koloniale geschiedenis van Rotterdam en de gevolgen daarvan voor de stad van vandaag. Want hoe werkt dit verleden nog meer door? Van ja, oké, we hebben die straatnamen, maar denk ook aan racisme, aan discriminatie, denk aan kansenongelijkheid. Meer hierover in het boek Koloniaal Rotterdam. Dat je kan luisteren via je Favo audioboekenplatform. Zoals bijvoorbeeld Spotify.
En je vindt de link in onze show notes. Of check de website van Stadsarchief Rotterdam. Als we het dan toch hebben over echt merken gaan noemen. Ik kreeg dus deze socks opgestuurd. En ik zit dus nu... Want jij had het net over een... Wat voor certificaat zijn nou?
Gods, gecertificeerd.
Ja, dat GOTS. Is dit dus ook.
GOTS.
Dat is goed.
Dat is goed.
Goed.
Ik ben helemaal blij.
Voor Marilotte Hagen.
Op materiaalgebied dan.
Ja, op materiaalgebied. Nee, en het is wol. En het is blijkbaar eerlijk onder... Want zij hebben dus een hele ding op hun site dat ze daarmee bezig zijn. Dus dan is, als je iets wil kopen en je hebt iets warms nodig... dan zou je dus kunnen gaan voor dat merk.
Ja, op materiaalgebied. Geen idee wat ze verder doen.
Nee, dat kan je natuurlijk ook niet nu zo
weet zeggen. Je ook niet. Maar ik vind dan het wel leuk om te horen dat dan een certificaat is... wat dan goed is. Wat was dat nou alweer? Wat betekent dat?
Ja, GOTS, Global Organic Textile Standard.
Oh ja, oké. Okay.
En dan voldoen ze dus... En dat is milieutechnisch gezien.
Ja, maar zij pakken ook een stukje arbeidsomstandigheden mee in de keten. Dus dat maakt ze ook zo goed. Veel andere keurmerken zitten puur op milieu-impact.
Oh ja.
En dit gaat ook iets meer over de mensen. En voor mij zijn mensen gewoon misschien wel het allerbelangrijkste.
Ja. Ja. Kan je iets met zijn keurmerken te vertrouwen? Die GOTS is dus blijkbaar iets waar we op kunnen letten.
Ja.
Ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook B Corp, wat steeds bekender wordt natuurlijk. Heel veel bedrijven sluiten zich daarbij aan. En dat is ook... Ja, dat is wel, zeg je dat, om dat certificaat te mogen hebben... moet je aan bepaalde criteria voldoen op milieu en sociaal gebied. Maar het lastige is dat ik zie dat iedereen daar nu weer heel veel waarde aan gaat hechten. Terwijl het een soort... Daarbinnen heb je ook weer veel verschillen. Je hebt de minimumscore om binnen te komen. Maar de echte pioniers, die scoren veel hoger. Terwijl de merken die het minimaal doen ook pochen met het B Corp keurmerk.
Maar dit vind ik dus sowieso heel ingewikkeld, want... Je gaat naar de website van H&M of zo, noem maar wat. En je gaat daar ongetwijfeld dingen lezen over hoe groen en duurzaam... en de stappen die ze zeker wel proberen te maken, ze houden een mooi verhaal op. Maar hoe kan je nou weten, is iets een mooi verhaal of is het goed?
Ja,
is het
ik echt? Ben altijd heel wantrouwend als het gaat eigenlijk over alles. Ik geloof eigenlijk niks.
Ja, eigenlijk vind ik dat heel goed, want heel veel mensen die denken totaal niet na. En daardoor kan greenwashing dus bestaan... Mm-hmm. Dus eigenlijk heel goed dat je ze niet zomaar vertrouwt. Ik vertrouw merken zelf ook niet heel snel. Dus ik check ook heel vaak onafhankelijke bronnen meer.
Ja.
Dus je hebt, ik google ook heel vaak van merk en dan nieuws of misstanden of zo. Gewoon echt iets wat ik wil weten.
Ja,
en dan komen er vaak wel recente nieuwsberichten naar voren of niet. En je hebt ook de Good On You app.
Oh ja.
Ik weet niet of je die kent.
Ja.
En zij doen ook onafhankelijke brand ratings van meer dan 2000 merken volgens mij. En zij doen ook wel goed research werk.
En dan dus per merk ook... en dan hebben ze per onderwerp of zo ook...
Ja, een bepaalde score op duurzaamheidsgebied.
Ja.
Want bijvoorbeeld, ik las op jouw website dat de Conscious Line van H&M... waar ik ook wel eens wat van gekocht heb, maar wel met oogrollen... want ik dacht echt, ja, het zal wel. En dat was dus ook blijkbaar zo. Dat helemaal niet zo'n Conscious Line is als zij willen doen denken.
Nee, inmiddels bestaat hij ook niet meer.
Nee, precies.
Ja,
en
om die
weg.
Reden,
ja.
Precies.
Dus dat was een voorbeeld van greenwashing dan. Ze maken het duurzamer, die lijn duurzamer. Deden ze duurzamer voorkomen dan het was.
Ja, wat zij vooral deden is hele vage termen gebruiken... die ook niet vastgelegd zijn. Iedereen mag de woorden duurzaam, eco, conscious, puur, natuurlijk. Dat mag je gewoon gebruiken. Maar dat hebben zij natuurlijk heel erg uitvergroot... en van alles ondergehangen wat eigenlijk helemaal niet zo duurzaam was. Een product van deels verantwoordelijkere materialen... maar onder slechte arbeidsomstandigheden geproduceerd, is niet conscious.
Ja.
En dat hebben ze natuurlijk wereldwijd heel groot uitgerold. Maar onze eigen autoriteit, de consumentenmarkt, heeft daar dus voor gezorgd ook echt. Dat weten niet veel mensen. De Nederlandse ACM...
Die heeft gewoon gezorgd dat het niet meer bestaat. Gewoon wereldwijd bestaat die lijn niet meer door een organisatie in Nederland.
Ja.
En wat hebben zij gedaan dan?
Zij hebben de Conscious Line helemaal onderzocht op greenwashing. En daar hebben zij, hoe zeg je dat, het vonnis is daaruit voortgekomen. Dat het dus greenwashing is. En ze hebben de sanctie ook opgelegd van je mag die term niet meer voeren. En uiteindelijk heeft H&M ook €500.000 ook aan gedoneerd aan organisaties ter verbetering van de kledingindustrie.
Oh ja.
Ja, en dat is wel winst. Voor Decathlon met eco-design.
Oh, ja. Ja, ook zo'n merk wat natuurlijk lekker goedkoop is. Ja. We hebben het nog niet gehad over dat... je hebt natuurlijk gewoon mensen die moeten lekker goedkopen. Dat wil ik toch nog wel even gezegd hebben.
Ja, dat maar hebben we hebben het gehad over een kleine als je een kleine portemonnee hebt, bedoel
precies,
je toch?
Ja. Oh, hebben we het wel gezegd? Ik wil het toch eventjes...
Laten we het nog een keer zeggen. Ja. Het is ook niet als individu jouw verantwoordelijkheid om de kledingindustrie, om de misstanden daarin op te lossen. Dus voel je ook als het niet lukt, dat je die keuzes niet kan maken, voel je je ook niet verantwoordelijk daarvoor. Maar het is, net zoals de gentrificatie, is het goed om je er bewust van te zijn dat het een fucked-up industrie is.
Precies.
En dat je ook daarin je weg probeert te vinden en gewoon verantwoordelijke ethische keuzes probeert te maken.
Ja, lijkt mij ook. Oké, nog heel even over die vraag van waar kan je zo op letten als je duurzame kleren koopt? Want we hebben dus de stoffen gehad. We hebben bepaalde keurmerken die je kan hebben. Is dat het een beetje? Ja, je kan natuurlijk op jouw website kijken. Toch?
Dat
de Good On You app kan je checken.
Ja. Ja, ik probeer ook brand guides te maken waarin ik de betere merken uitlicht. Omdat ik ook van heel veel mensen hoor, ik heb geen idee waar je terecht kan verder.
Ja.
Maar als je nou zelf ook een kledingmerk bijvoorbeeld op zoiets als arbeidsomstandigheden wilt checken. Want het is eigenlijk de lastigste om te checken. Daar kom je eigenlijk ook niet achter. Ook ik nog steeds niet.
Mm-hmm.
Omdat het niet meetbaar is en ook niet goed wordt gecommuniceerd. Maar je kan in ieder geval in je kledinglabel het productieland checken.
Ja.
Dat zegt lang niet alles, maar bijvoorbeeld, hoe ga ik dit zeggen? Als er Made in Europe staat of een land dichtbij, dan is de kans groter dat het ethisch is gebeurd. Omdat het vaak is gedaan onder Europese wet en regelgeving. Ik wil niet zeggen dat het heilig is, want ook in Engeland vinden misstanden plaats.
Ja.
Turkije, Italië, vaak met migranten, zonder recht zogenaamd, die middels moderne slavernij compleet worden uitgebuit. Maar de kans is gewoon groter dat het ethisch is gebeurd.
Ja.
Op die manier moet je denken. Ik heb helaas geen absoluut antwoord hierop.
Nee.
En je hebt dus hoge risicolanden. Dat is China, India,
Bangladesh.
Waar 90% van de kleding wordt gemaakt. En waar dus ook heel veel corruptie is, heel veel uitbuiting. De kans groot is dat het slecht is gebeurd.
Ja.
Dus dan, dat is echt een alarmbel.
Ja.
Maar je hebt ook ethische merken die juist daar het systeem veranderen.
Oh ja,
ja, dus het is niet altijd. Maar dan zul je waarschijnlijk misschien wel weten van dat merk dat ze dat dan proberen daar.
Ja, en dat zijn vaak echt kleinere pioniers. Als een groot merk in een hoog risicoland produceert...
Dan weet je eigenlijk al genoeg. Ja. Oké. Nou, dat is goed om te weten. Dus,
Oké, laten we dan gaan naar Primark.
Ja.
Primark, jij hebt Primark betrapt op greenwashen. Vertel, wat deden zij waarvan jij dacht, hey, dat kan niet?
Nou, het begon eigenlijk bij een rondje Kalverstraat, wat ik soms doe. Ik vind gewoon merkcommunicatie mega interessant. Dus ik check een H&M en een Zara en dan kijk ik ook van, is dat door de tijd heen? Verandert het? Wordt het erger of niet? En het viel me op dat Zara gewoon helemaal niet meer over green of over duurzaamheid communiceert.
Oh, ja.
Ze doen echt aan greenhushing, dus gewoon niks meer.
Oh, greenhushing, ook leuk.
Als je niks meer deelt, is het greenhushing.
Ja.
Zodat je ook niks fout kan doen.
Ja.
H&M, die gooit het heel erg op recycling en verantwoordelijkheid naar de consument, weet je wel. En ik liep de Primark in en ik zag me daar een partij banners, 3 meter hoog, met echt hele grote uitspraken, zoals wij maken onze kleding circulair, zodat de wereld blijft draaien. En ook een vrouw in het grasveld. Heel groot. Een ander voorbeeld is, even kijken, opleidingen voor gelijkheid, kansen voor iedereen, met een lachende Belgaanse kledingwerker. Terwijl iedereen weet dat er gewoon heel veel misstanden zijn.
Ja.
En een andere favoriet, geen wegwerpplastic meer voor onze enige planeet. En dan een kindje met een groot groen blad voor zijn gezicht. En ik zag dat en ik dacht echt...
Hoe dan?
Are you kidding me? Yeah. Jullie? Weet je wel, mensen lopen bij uitstek met 6 tassen uit de Primark. Dus hoe kunnen jullie dit zeggen? Maar toen ging ik beter kijken en toen zag ik dus dat er in kleine lettertjes een disclaimer bij staat. Bijvoorbeeld,
op die banners?
Ja, op die banners.
Ja, oké.
Ja, dus tegen 2027 zullen wij geen wegwerpplastic meer gebruiken? Of zal
tegen onze kleding... 2027, dus het kan ook 2031 zijn.
Ja, het kan
misschien
ook
2040, weet ik nooit. Ja. Nooit.
Wow, wat
of,
nasty.
Of met die circulaire poster van tegen 2027 zal al onze kleding recyclebaar zijn. En dan met de QR-code bij. Maar ik liep de winkel uit en dacht even van, ben ik nou gek of zo? Weet je wel, blijkbaar mag dit, want het hangt er en niemand zegt er iets van. En toen ging ik het dus ook analyseren van, ja... Weet je, de de grote woorden die in het zicht springen, dat zijn mega grote claims die ze maken. Dat zijn de dingen die iedereen ziet. Ja. Mensen lezen heel die lettertjes niet. Dat was op enkel hoogte. Bovendien, als je naar die lettertjes kijkt, wordt het geformuleerd als een soort absoluut gegeven. Dat zal dan zo zijn, terwijl het gewoon toekomststreven is waarvan helemaal niet zeker is dat ze gaan halen, maar ze communiceren er wel mee. En die QR-code leidt helemaal niet naar bewijs. Die leidt naar een algemene pagina. Oh, maar als je zo'n claim maakt, dan moet je daar bewijs voor leveren. Dus dat was een beetje de basis voor mijn klacht.
Ja.
En uit mezelf zou ik die dus nooit indienen, omdat ik denk, wat weet ik nou? Maar ik was dus eerder al benaderd door de Roos Advocaat, een advocatenkantoor. En die zeiden, als je een keer mogelijke zaken hebt, willen wij je pro bono helpen. Dus dat was mijn...
Oh, zij hadden jou zelf al benaderd?
Ja.
Omdat zij dachten, een duurzame modeactivist,
ze
daar zit vast.
Ze volgde me al.
Ja,
net. Ja, ze wilde daarin ook goed doen eigenlijk. Of bijdragen aan zo'n zaak. En toen heb ik ze gemaild van, ben ik nou gek? En toen zei ze, nee, dit is wel echt wat voor een zaak.
Ja.
Dus ja.
En toen ben jij met ze om tafel gaan zitten?
Ja, eerst...
Want hoe gaat dat? Hoe begin je hiermee?
Ja, zij zijn meer ook de claims verder gaan uitdiepen. En uiteindelijk hebben we dan een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. Vervolgens, als die klacht was in juni ingediend, en vervolgens heeft Primark tijd om daarop te reageren. We hebben heel lang uitstel gekregen ook.
Heerlijk.
We over de zomer heen getild. Waren het allemaal nergens mee eens natuurlijk. En toen hadden we ook echt een zit-in. Dus ik zat zo tegenover hen ook.
Oh, jeetje. En dan heb je het dus over de Nederlandse tak van Primark? Of gaat dit dan over een wereldwijde campagne of banners?
Dit gaat specifiek over Nederland.
Ja, oké.
Maar ik weet dus niet, het lijkt mij dat wereldwijd overal gebeurt.
Ja,
want van één claim kwam er ook uit van, maar dit is een vertaalfout geweest. Dus dacht ik, oké.
Dus sowieso, ja.
Maar ze hadden dus wel de Global Sustainability Director gestuurd. Dus ze namen het echt heel serieus. Dus dat vond ik ook wel heel interessant.
Oké, en dan zit je daar tegenover die mensen.
Ja,
en dan? Moest jij spreken?
En dan haten ze jou.
Ja, dat dacht ik wel zo. Ja. Oh ja,
zou
ik ben
ook
echt totaal conflict vermijden. Dus ik dacht zo. Maar nee, je geeft elkaar wel gewoon een hand. Dat vroeg ik ook nog zo. Ja, wat doe je eigenlijk van tevoren? Kijken ze me aan of zo? Of zijn ze boos? Ja, weet ik veel. Maar je geeft elkaar gewoon een hand. En vervolgens worden beide partijen... die mogen zich, hoe zeg je dat, uitspreken. Maar de advocaten doen al het woord eigenlijk.
Oké, ja. Dus jij was meer als toeschouwer op dat moment aanwezig dan dat je zelf een actieve rol had.
Ja, en de rechter die kan beide partijen konden ze bevragen, maar ze hebben eigenlijk alleen maar Primark vragen gesteld. En dan ga je naar huis en dan is het zo, fingers crossed.
Ja, want hoe lang moest je wachten voordat er uitslag was? Of hoe zeg je dat,
6 weken bijna, want ze hebben het heel druk. Steeds meer mensen
rapporteren. 6 weken heel snel. Ja? Eigenlijk, ja.
Normaal was het 4.
Oké, dus eigenlijk langer.
En wat was de uitslag?
Ja.
Ja, gewonnen.
Yes. En jullie, je had 6 claims gedaan, toch?
Ja.
En klopt, was het dan een claim, was dan een banner of zo? Of, per banner.
6 verschillende banners met daarop allemaal een eigen claim. En per banner helemaal uitgelicht van wat is daar nou greenwashing aan. En eigenlijk op alle punten gelijk gekregen. Dus heel tof. Maar ze gaan hoog beroep.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk. En wanneer hebben we daar een uitslag van?
Ik hoop begin 2024.
Oké.
5 december is de zitting.
En stel nou, dat wordt ook in jouw voordeel gesproken. Moeten zij dan iets doen? Moeten zij dan hun uitingen aanpassen?
Nou ja, reclamecodecommissie, Stichting Reclamecode is dat eigenlijk. Die heeft dus geen macht om sancties op te leggen. Maar wel een sterk adviserende rol, klinkt zo alsof je niks voor elkaar krijgt. Maar bedrijven moeten daar eigenlijk wel naar luisteren. Anders komen ze ook op een zwarte lijst.
Ja.
En duiken de media er bovenop. Dus dat is wel wat er gebeurt.
Ja, en dat wil je gewoon niet als Primark. Want je hebt ook al een slechte naam eigenlijk. Bij veel mensen natuurlijk.
Ja,
en als je dan daar ook nog opkomt. En dat je dan als bedrijf slecht te boek komt staan. Dat wil je vermijden.
Ja, ja, en als het in ons nadeel is, het hoge beroep, kunnen we altijd nog naar de autoriteit Consument en Markt. Die van de H&M, zeg maar. En zij kunnen wel dus sancties opleggen. Dus,
Dus die stap
dan gaan we
ook
gewoon
nog
door.
Ja, oké. Nou, ik ben heel benieuwd wat er uit gaat
ja,
komen.
Ja, ik ook.
Wat als nou een luisteraar van ons binnenkort in een winkel loopt en denkt, hey, dit is precies zo'n situatie als waar Sarah ook in zat. Ik zie gewoon voor mijn neus de greenwashing gebeuren. Wat kan je dan doen?
Nou, echt heel goed überhaupt als iemand dat al signaleert. Want heel veel mensen lopen er gewoon voorbij en geloven alles meteen. Dus supergoed. In Nederland zijn er twee manieren om greenwashing te rapporteren. Of twee instanties officieel. Dat is de Reclamecodecommissie en de Autoriteit Consumentenmarkt, de ACM. Nou, het verschil zit erin dat de ACM dus wel sancties op kan leggen. Dus dat klinkt natuurlijk heel positief. Maar zij hebben ook best wel weinig capaciteit en ze zijn niet verplicht om elke klacht in behandeling te nemen. Dus de slagingskans is bij de Reclamecodecommissie wellicht wat groter. Oh, zij moeten er sowieso iets mee. En zij kunnen ook bedrijven nemen hun uitspraak ook echt heel serieus. Dus dat is een toegankelijkere manier.
Oh, ja. Oké. Dus de andere club die is wat selectiever. Die neemt niet alles in behandeling. En je denkt misschien van de Reclamecodecommissie, die kunnen minder, maar uiteindelijk is een uitspraak wel gewoon heel zwaarwegend.
Ja.
Ja.
Ja, maar jij had helemaal een advocaat en zo. Dan zou ik meteen denken van, oh, dat vind ik dan eng en moeilijk. Laat maar.
Nou, dat hoeft dus helemaal niet eigenlijk. Ik heb nu het geluk dat ik inderdaad bij Primark ook hoger op kon komen met die advocaten. En er daardoor zelf heel veel van heb geleerd. Ja. Maar elke, ik wil weer consument zeggen, elk mens, ja. Burger ja. Met een stem. Ja. Kan dat gewoon rapporteren en daar hoef je het helemaal niet zeker van te zijn. Ook de ACM heeft online gewoon een formulier. Mm-hmm. Moet je even googlen, greenwashing rapporteren, ACM, waarbij je dat in kan vullen. En dat is het enige wat je hoeft te doen.
Ja, dus je zit niet meteen tegenover de global sustainability persoon van Primark in
nee,
een rechtszaal met een rechter. En nee, oké, ja.
En dat is het beeld wat mensen hebben en ze weten vaak ook niet, ja, inderdaad, waar ze terecht kunnen of hoe dat moet. En ik weet ook van de instanties, ze willen die drempel zo laag mogelijk hebben. Okay. Dus als je iets hebt wat je niet vertrouwt, je mag het ook naar mij sturen trouwens. Want ik wil ook een beetje een database aanleggen van
het allemaal gebeurt. Ja, ja.
Dus deel het ook vooral met mij, maar spreek je uit. Want anders gebeurt helemaal niks.
Nee,
ja.
Precies. En heb jij nu, want ik kan me voorstellen dat dit het winnen van zo'n zaak dan een enorme boost aan vertrouwen geeft ook wel. Zelfvertrouwen, maar misschien ook wel vertrouwen in de toekomst. Ben jij hoopvol over de kledingindustrie of helemaal niet?
Ja, wel. Maar wel hoopvol over heel lang pas.
Ja, oké. Ja.
Het gaat nu echt enerzijds de verkeerde kant op met Shein en Temu waar we het over hadden. Maar ik zie ook dat er op politiek gebied echt hele goede dingen aankomen. Dus op Europees niveau zijn ze bezig met een wet er doorheen krijgen. Wat waarschijnlijk ook gaat gebeuren. Die bedrijven verplicht om hun claims te onderbouwen naar de lokale autoriteiten toe. Ja, als dat er doorheen is, dat gaat zoveel veranderen op Europees niveau. Dus ik heb eigenlijk heel veel hoop in de politiek. En ik denk als we die regels zo steeds strakker kunnen krijgen, dat bedrijven wel mee moeten.
Ja, ja, want als mens spreek je uit, laat van je horen. Maar uiteindelijk inderdaad die regelgeving, dat is ongeveer nummer 1, toch? Om die hele industrie echt...
Precies. En ik denk soms ook, het is nu zo'n oneerlijk speelveld. Zo'n Shein en een Temu is overal online. Terwijl de duurzame pioniers zien je niet. Zij hebben niet de budgetten omdat ze dat uitgeven aan de mensen. En weet je wel, alles eerlijk doen. En zo kunnen zij nooit de massa bereiken. En zo kan de massa ook nooit anders gaan denken. Dus ik ben ook, ik snap nog echt heel weinig van politiek. Ik wil me daar wel meer in verdiepen, want ik denk dat we de advertentiemogelijkheden aan banden leggen of daar iets mee, dat we daar ook echt invloed mee kunnen uitoefenen.
Ja, en je hebt als individu dus echt ook wel meer macht dan ik dacht in ieder geval. Want dat jij, en dan met hulp van advocaten, maar toch, het kan wel. Je kan dus gewoon een bedrijf,
op de knietjes krijgen. Ja, dat is super vet.
Het is gewoon mogelijk. En eerlijk gezegd, ik kan dan oogrollend door de H&M lopen en denken, nou, die conscious line, dat zal wel. Maar ik heb er nooit aan gedacht dat ik inderdaad ook actie kan ondernemen.
Ja, dat is echt super cool. Dat vond ik ook de meest empowering les die ik hiervan heb geleerd. Dat je tegenover zulke hoge mensen zit.
Ja.
En ik heel klein wel die ruimte in kwam en steeds groter werd. En dan win je zoiets en dan besef je ook dat je ook niet maar een nietig consumentje bent. Maar stel dat iedereen dit gaat doen, dan kan je gewoon alles wegvegen, al die greenwashing.
Ja.
Alleen mensen hebben dus geen kennis. Dus daar wil ik me ook in mijn werk meer op gaan focussen.
Ja.
Meer educatie.
Ja.
En,
vet.
Ja, zo belangrijk.
En wat zijn dan dingen waar je op... Want die greenwashing, ik zei net van, je loopt in die winkel, je denkt, hey, dit is precies zoals met Sarah. Maar misschien ziet het er niet altijd zo letterlijk uit. Zijn er nog meer dingen waar je op kan letten van, dat is dus greenwashing?
Ja, ik kan in ieder geval wat dingen delen die een rode vlag zijn.
Ja, ja.
zeg maar. Want of het echt greenwashing is, dan moet je dus helemaal in die documenten duiken. Ja. Dat is helemaal ingewikkeld. Hoeft ook helemaal niet voor mensen die het nu horen. Maar ik vind vaak een grote alarmbel is dus vage termen. Dus
ja.
Wij zijn duurzaam, dit is een duurzame collectie. Echte pioniers zullen dat niet zeggen, want die snappen hoe complex het is.
Ik vind dit dus al heel heftig, want jij noemde net al even dat rijtje op met groen en duurzaam en eco. En toen dacht ik, wow, allemaal woorden waarvan ik zou denken, oh ja, als ze dat zeggen, dan zou het wel echt moeten.
Ja, logisch.
Maar dat is dus niet zo.
Maar dat mag je dus gewoon gebruiken ja. nog steeds. Ook daar komt volgens mij wel wet en regelgeving
aan. Dat lijkt
aan.
Me ook gewoon echt ja. goed, dat je dat gewoon niet meer mag zeggen. Want mensen ja. geloven dat wel en dat is logisch.
Ja.
Je denkt ook, het is gewoon een groot merk. Waarom zouden ze het anders zeggen?
Ja, maar dat mag dus
je
gewoon.
Je gelooft
ja.
gewoon okay, mensen. Dus, dus die woorden, daar kan ja. je op letten.
En als je dus een claim ziet, dan moet daar goed bewijs voor geleverd worden. En dat moet op een toegankelijke manier gepresenteerd worden. Het is een beetje vaag, maar stel dat een merk iets claimt. Inderdaad, wij maken onze kleding circulair. Dan moet daar echt bewijs voor geleverd worden binnen een paar kliks bijvoorbeeld.
Ja.
Of inderdaad, als er een QR-code is, moet die ook echt naar een plek leiden waar dan bewijs voor is.
Ja.
En dat gebeurt heel vaak al niet. Ze zeggen gewoon
nee.
en dan.
Maar kijk, je hebt eerst die banner. Dan heb je natuurlijk al 90% van de mensen die er gewoon langs loopt. Dan heb je dus misschien 10% die dan denkt, nou, ik kijk even wat daaronder staat. Maar er is ook nog een QR-code. En dat is dan letterlijk alleen Sarah die denkt, wat de fuck, waar leidt die QR? Want andere mensen denken, nou, QR, wat een gedoe. Nou, het zal wel. En je loopt weer door.
Ja,
toch? Dus het is zo slim ook van ze.
En interessant dat je dit zegt. Want heel veel van de discussie die we nu voeren, zeg maar, die gaat over wat het kennisniveau is van de gemiddelde consument.
Ja.
En daar is heel veel in mogelijk. Ik zeg, de gemiddelde consument leest de grote woorden, de claimende teksten en die kleine lettertjes onderin, die verdwijnen achter kledingrekken. Die
Tuurlijk.
Leest toch niemand?
Nee, daar ben je ook niet voor. Je bent niet in de winkel om de banners te gaan lezen. En je denkt, oh, iets groens. Oh, dat is prettig. Ik dacht dat het Primark kut was. Oh, nee, toch niet. En je loopt weer verder.
Ze zijn blijkbaar bezig daarmee.
Ja, dat zou, ja. ja.
Maar zij zeggen dus van niet. Zij zeggen de gemiddelde consument. Er staat een disclaimer en die valt te begrijpen.
Dat
dus
is niet
dat
zo.
Begrijpen
dat weet iedereen. Dat snappen zij ook dat dat niet zo is.
Maar dat is dus lastig. Dat ik moet daar ook weer een goed argument voor hebben. In plaats van inderdaad, ja, dat is toch logisch. Dan moet je daar eigenlijk weer iemand bij halen die daar verstand van heeft.
Precies, en, die weer kunnen onderbouwen.
Flink spel.
Ja.
Maar goed, bewijs dus inderdaad. En ook heel interessant, maar daar moet je iets meer kennis voor hebben. Maar irrelevante claims die vaak worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld iets dat eigenlijk al een wettelijke verplichting is, maar wat dan als een innovatie wordt gepresenteerd. Weet je wel?
Oh,
over. Ja, ik weet even geen voorbeeld.
Oh, maar dit is eigenlijk zoiets als weet ik veel, een komkommer, helemaal vegan, dat er dan op staat of zo.
Ja, bijna wel.
Dat een beetje
zo.
Soort van, maar dat is al intrinsiek
of,
aan het.
Ja.
Dit is of verplicht, of het is al zo, want dit is nou eenmaal wat een komkommer is, of en dat er dan op staat alsof het iets geweldigs.
Ja, een soort USP wat eigenlijk gewoon de hele industrie doet of wat zelfs gewoon moet.
Ja.
Dat gebeurt ook.
Ja, dat het al gewoon regelgeving is. Ja.
ja. En ook goed om te letten, er wordt ook veel gelogen. Dus bijvoorbeeld letterlijk liegen, iets wat niet klopt. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld een keurmerk zogenaamd te gebruiken, wat of niet bestaat, of wat dus door hen zelf
hoor,
in het
sorry,
leven
ik ben
is
weer,
geroepen.
Ik val van mijn stoel. Wat? Een keurmerk dat niet bestaat?
Ja, gewoon alles met een mooi icoontje ziet er goed uit, toch? Heel veel mensen, de gemiddelde consument, die let daar niet op.
Maar dit maakt het voor mij dus nog wel weer ingewikkelder, omdat het natuurlijk, kijk. Ik vind al jouw tips. Ik vind het geweldig dat je een beetje handvatten krijgt in de kledingindustrie. Tegelijkertijd zijn er niet een soort vaste regels waar je op kan letten. Jij hebt voornamelijk, en dat is logisch, je hebt een soort red flags. Je hebt een soort van, dit zijn tekenen. Soms dan lees je ineens over, want dan ben je aan het googlen en dan lees je ineens over een keurmerk, dit of dat. Maar daar blijken dan ook allemaal weer verschillende lagen in te zijn, waar je het net over had. En dan denk ik, en dan verzinnen ze ook nog keurmerken. Waar de fuck, what the fuck? Nou, en dit is waarom ik dus oogrollend door die winkels loop.
Ja, en terecht ook. Ja, of ze ontwikkelen dus zelf keurmerken. Dus dan richten ze een foundation op en dan gebruiken ze dat keurmerk. Dat klinkt heel onafhankelijk, maar eigenlijk hebben ze dat gewoon zelf, hebben ze heel die regels bepaald.
Ja.
Dat gebeurt ook best wel veel met katoenprogramma's, met duurzaam katoen bijvoorbeeld.
Oh ja.
Dus dat is ook niet om heel blij van te worden. Maar ik heb dus wel echt hoop in de politiek.
Mijn klomp is gebroken.
Ja, daar moet dat is het.
Ja, ik hoop maar want de politiek zou het ook op kunnen lossen door dus een soort hele duidelijke keurmerken te maken.
Ja.
Toch?
Daar wordt ook wel over gesproken, over een soort eco-label. Net als wat je met energie hebt of met zo'n nutrition score, weet je wel.
Ja, of een soort fair trade. Ik bedoel, daarvan weet ook iedereen ongeveer wel wat het dan... Het is in ieder geval een bekend keurmerk, een soort wereldwijd wel volgens mij. Of is dat alleen in Nederland? Geen idee. In ieder geval, je kan er iets mee, omdat je weet dat het ergens iets betrouwbaars heeft.
Ja, fair trade, dat is ook weer ingewikkeld. Ook
zo gecompliceerd. Ja, landen, die helemaal niet kloppen.
En in andere landen kan je dus geen fair trade keurmerk krijgen. En toetreden tot een keurmerk kost vaak heel veel geld. En juist die pioniers die hebben dus weer...
Dat is zo ingewikkeld. Dat vind ik ook altijd zo ingewikkeld eraan.
Dat is heel goed. Maar ik zou gewoon graag willen dat het minder complex is. Maar we komen er vaak op uit dat alles nog veel complexer is dan we al denken. En we gaan er al vanuit dat het complex is.
En net zei je ook die regelgeving over advertenties. En dan heb je het over dat ze dus niet meer mogen greenwashen. Of bedoel je überhaupt dat ze minder mogen adverteren? Of wat zou je dan willen als daar regels over komen?
Ja, ik heb daar niet echt een concreet idee over. Maar in ieder geval dat de mate waarmee wordt... Hoe zeg je dat? Dat het wordt toegestaan dat de bizarre mate van agressief communiceren door die grote vervuilers, dat op de een of andere manier aan banden gelegd kan worden. Want alles wat ik nu google, welke producten ook, krijg ik Temu als eerste. Altijd.
Ja, ik nu ook.
En ik krijg heel veel berichten.
Nou, ik ben echt helemaal... Ik ken dit
nu waarschijnlijk ook omdat ze het hebben gehoord. Ja.
Maar jij klikte denk ik ook niet, want het waren in eerste instantie dus hele rare producten. Waarvan je denkt, wat is dit?
Oké, dus stel ik google lamp. Toch? Je bedoelt gewoon een random product, toch?
Google is lamp.
Ja, dan komt er bij mij Lampgigant. En
Temu, eerste.
En Lampen24 en IKEA.
Temu,
en
Quantum, Amazon.
Ja, ik heb het niet. Wat is dit nou weer voor raars?
Jij leeft in een
geweldigs
soort
dus eigenlijk ook.
Parallele wereld.
Oké, dus het zit hem ook in een soort van de Google, wat er naar voren wordt gepusht. Waarvan je denkt, van misschien kunnen we daar ook iets mee. Ja, dat zal heel lastig zijn om dat aan te passen.
Dat denk ik
en
ook.
Wat ik ook wel lastig eraan vind, is dus als je het hebt over influencers die dus zeggen, die met de shopping haul komen en weer tassen vol laten zien. Ja, dat werkt voor mij dan nog sterker dan een plaatje op Google, wat als... Als ik de hele tijd foto's zie van allemaal coole meiden met hele coole outfitjes, elke keer weer anders, dan denk ik, ja, dat wil ik ook.
Ja, dat is zo slim aan bedrijven zoals Shein.
Ja.
Die hauls doen. En dat je dan gewoon gratis je kleren krijgt als je het maar showt.
Ja.
Ja.
Mag ook niet meer eigenlijk, maar ja.
Nee. Ja, en maar dus de politiek, die heeft daar verwacht dus echt wel dingen bij, maar ik merk ook wel dat veel mensen zich ook wel echt bewuster worden van de problemen. En het komt steeds meer in grote media. De duurzame beweging groeit wel echt daarin.
Ja.
Ja. En of dat nou alles gaat overschrijven, weet ik niet. Maar ik wil ook een beetje hoop houden.
Ja, dat snap ik. En dat is ook heel goed. En anders zou je dat werk ook niet doen.
Nee, precies.
Als activist. Nee. Dat is ook altijd waar wij op uitkomen. Ergens hebben wij nog hoop, want anders dan zaten we hier niet.
Ik kan me wel heel moedeloos voelen, maar precies. Ik heb echt wel... Niet vechten is nog erger.
Dat is zo. Ja. Dat is zo. En we moeten ons gewoon uit blijven spreken.
Ja,
precies.
Dit was aflevering 161. Dankjewel, Sarah. Heel veel dank voor al je werk. Voor je fight tegen de Primark.
Voor je eindeloze uitpluizen van elk merk.
Dank jullie wel ook.
Nou, mag zijn. Als mensen je nog niet al volgden op Insta, dan kunnen ze dat doen op @when en dan _Sarah_smiles. De show notes en het transcript van deze aflevering vind je op damwhani.nl/aflevering-161. En daar zetten we ook je website en de docu die je genoemd hebt en alles wat we voorbij is gekomen.
Ja, Daniel van de Poppen, lekker geëdit. Lucas de Gier, lekker gejingled. Lisbeth Smit, lekkere website.
Bedankt.
Dankjewel.
Transcriptteam. Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia.
Stuur post naar info@damhoney.nl.
Stuur geld op petjeaf.com/damhoney. Vanaf 1 euro per maand wordt je bonusbal. En dan krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd Je Doet Het Er Maar Mee.
Nou, en dat is een hoop kwaliteit die je dan krijgt. I love it. Ik zou er maar heen gaan. Of niet.